Vanmorgen werd ik wakker door het zingen van de vogels. Al om 5 uur begonnen de vogels hier op de Kroezedannen te zingen. En het was in mijn hart dat ik zeg: Heere, geef dat wij net zo mooi als deze vogels dit weekend mogen zingen tot uw eer. We hebben gezongen: hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt. Kom, o bron van zegening. Wat zou het heerlijk zijn als we dit weekend ook zo tot eer van de Heere met elkaar mogen zingen. Ja, ik ga het vanavond met jullie spreken over wordt vervuld met de geest. En nu heb ik een PowerPoint gemaakt, maar we staan alweer voor de uitdaging dat ik zie dat hij het niet doet achterin. En dat is vaak zo met techniek. Hij doet het niet, mannen. Ja. Kijk, dit gaat iets beter nu, maar goed, ik denk toch dat je het even met de hand moet gaan doen, want ik krijg hem niet voor elkaar. Maar Job zei het al in zijn gebed, dat ik 1,5 week geleden terug ben gekomen uit Zuid-Afrika. Velen van jullie hebben Zuid-Afrikaanse sprekers hier meegemaakt, waaronder dominee Etienne Maritz, wijlen dominee Etienne Maritz, die hier iets mocht vertellen over opwekking in Zuid-Afrika, maar ik was gevraagd voor de Evangelisch Gereformeerde Kerk van dokter André Bester, die ook in het midden van de foto hier zit, om voor de synode, voor de predikanten van de Evangelisch Gereformeerde Kerk, te spreken over herleving, over opwekking. En er waren zo'n 70, 80 dominees en we zijn 3 dagen samengekomen rondom het thema herleving en ik mocht daar 5 keer spreken. En het was heel bijzonder hoe de Heere daar ook in ons midden aanwezig was. Ik zag er erg tegen op, wie ben ik om te vertellen wat herleving is. En ja, Alinda was er maar een beetje, zenuwachtig onder geworden. Wat ben je onrustig, want ik had 4 maanden heb ik op zondag niet gepreekt. Vorig jaar was ik 25 jaar in de bediening. Ik had besloten om de eerste helft van dit jaar om niet op zondag te preken. Om gewoon met Alinda mee naar de kerk te gaan. En de preekstoel is niet mijn identiteit. Maar goed, dan moest ik gelijk 5 keer daar spreken. En ik had voor mijn gevoel 2 lege handen. Dat ik zeg: Heren, ik zou niet weten hoe moet ik voorgangers gaan vertellen wat opwekking en herleving is. En ik heb me daar 5 dagen opgesloten bij een predikant in huis. En ik heb boeken gelezen, de Bijbel gelezen, gebeden. En ik heb opnieuw zo mogen ervaren dat de Heere vanuit zijn troon zijn zalving gaf. Dat ik woorden van geest en leven mocht doorgeven die harten hebben geraakt en ook studenten hebben geraakt. Jullie krijgen de groeten van onze broeders en zusters in Zuid-Afrika. Het is, de situatie is best ernstig daar in die zin dat het een groot voorrecht is dat wij hier met zoveel jonge mensen samen mogen komen. Maar in Zuid-Afrika lopen de kerken leeg, maar ook het land loopt leeg. De blanke mensen vertrekken naar Amerika, naar Nieuw-Zeeland, naar Australië. En in de kerken blijven heel veel grijze mensen over. Hier en daar nog een paar jonge mensen. En als ze dan horen wat God doet in Nederland onder de jongeren, dan zijn ze daar verwonderd over. Dan zijn ze daar zo blij over van wat een voorrecht dat jullie nog met zoveel jonge mensen ook op een Haardkrijkconferentie samen mogen komen. Gideon. We hebben nagedacht over wat is herleving. Herleving is een soeverein werk van God waarin hij door zijn geest de verflauwde geestelijke levens van gelovigen weer levend maakt tot een diep besef van wie God is. Dit wordt zichtbaar in oprechte bekering, hernieuwde gehoorzaamheid en heiligheid en leidt vervolgens tot versterking en hernieuwde toewijding van de gemeente en tot bekering van zondaars. En dat is ook het verlangen voor ons dit weekend. Dat de Heere in ons midden krachtig zal werken en dat we als gelovigen aangeraakt zullen worden, dat zij die de Jezus nog niet kennen, tot levend geloof mogen komen. En dat door onze conferentie heen de zegen weer naar jullie gemeentes mag toevloeien. En dat we de zegen mogen meenemen naar anderen. Ja, dit gaat niet helemaal werken, denk ik. Jullie moeten wel een beetje opletten, anders dan gaat het hier niet goed, denk ik, jongens. We hebben die conferentie over herleving, hebben wij met elkaar nagedacht over André Murray. En André Murray, die hield een conferentie met voorgangers. En de aanleiding voor die conferentie, die kunnen jullie lezen op de volgende pagina, waar staat... Ze kwamen samen rondom de ingezonkenheid van het geestelijk leven in de kerk en een groot gebrek aan geestelijke kracht. Dan hebben we het over 1912. De uitnodiging om samen te komen vond een grote weerklank. Onze vier hoogleraren in de theologie kwamen samen met meer dan 200 predikanten, zendelingen en theologiestudenten bijeen. Vanaf het begin was in de toespraken een toon hoorbaar dat belijdenis de enige weg is tot berouw en herstel. Tijdens de conferentie werd gelegenheid gegeven om uit te spreken welke zonde het leven van de kerk zou verzwakken. Sommigen begonnen fouten te noemen bij andere predikanten. In hun gedrag en leer en in hun werk al snel beseften zij dat dit niet de juiste weg was. Ieder moest belijden waarin hij zelf schuldig was. Ja? De Heer heeft het zo geleid dat we geleidelijk uitkwamen bij de zonde van biddeloosheid, als een van de diepste wortels van het kwaad. Niemand kon zichzelf hiervan vrijpleiten. Niet slecht het gebrekkige geestelijke leven van predikanten, voorgangers en gemeenteleden zo duidelijk bloot als het gebrek aan geloof en volhardend gebed. Gebed is inderdaad de polsslag van het geestelijke leven. Het is het bijzondere middel waardoor hemelse zegen en kracht aan predikanten, geestelijk leiders en gemeenten geschonken worden. Volhardend en gelovig gebed betekent een leven van kracht en overvloed. We kwamen met elkaar tot de conclusie dat dit de grote nood is van onze tijd. De Heer Jezus die heeft de gelijkenis gegeven in de Bijbel van die vrouw die bij die rechter aanhield en niet vertraagde. Zij bleef die rechter lastigvallen. En dan staat er aan het eind van die gelijkenis in Lucas 18, zal de Heere als hij op aarde komt nog geloof vinden op aarde. Daar staat geloof dat volhardt in gebed. En mag ik eens vragen aan jullie, hoeveel hebben wij gebeden voor de conferentie? Hoeveel gebed is er in ons hart geweest om dit weekend te werken, dat Gods geest zal werken? Of moeten we ook eerlijk belijden dat wij ook, ja natuurlijk, het is mooi om weer een conferentie te hebben, dat we een conferentie mogen hebben met elkaar, maar is daar ook echt volhardend gebed geweest dat de Heere met zijn geest krachtig zou werken in ons midden? Nou, de predikanten gingen schuld belijden met elkaar. Heer, het is waar. Eigenlijk geloven we niet dat God ook in deze tijd een groot werk kan doen. Eigenlijk is er ongeloof in onze harten dat God juist daar waar het donker is, grote dingen kan doen. Ja, Heer, het is waar. Opwekking begint bij onszelf. En het was zo mooi om te zien hoe predikanten hun schuld gemeenschappelijk beleden. Heer, we hebben de binnenkamer te weinig gezocht. We hebben te weinig gebeden met elkaar. Ja, Heer, het is waar. Herleving, opwekking begint bij onszelf. En daarom vanavond een vraag. Gaat het goed met ons? Gaat het goed met jou? Als jullie een Bijbel hebben, kunnen jullie even met mij meelezen in 1 Koningen 4, vers 26. In 1 Koningen 4, vers 26 wordt deze vraag gesteld. En voordat wij verder gaan met deze conferentie, wil ik graag dat jij even goed nadenkt over een hele eenvoudige vraag die in de Bijbel staat. Gaat het goed met u? De context van 2 Koningen 4, vers 26, is dat Elisa in Sunem is geweest en daar een man en een vrouw ontmoette en die waren kinderloos. En door een wonder heeft dit echtpaar een kind gekregen. En wat gebeurt er? Op een dag sterft dat kind door een zonnesteek. Er was een profetenkamertje gemaakt voor Elisa. Het kind werd op dat bed gelegd. En die mevrouw die maakt zich klaar om samen met knechten en met ezels uiteindelijk naar Elisa toe te gaan, die inmiddels bij de berg Karmel was. En als Elisa die mevrouw uit Sunem aan ziet komen lopen, dan stuurt die Gehazi op haar af en dan stelt de Gehazi deze vraag. 2 Koningen 4 vers 26. Gaat het goed met u? Gaat het goed met uw man? Gaat het goed met uw kind? En ze zei, het gaat goed. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan je nou zeggen dat het goed met je gaat als je kind thuis dood op bed ligt? Ze zegt letterlijk in het Hebreeuws, shalom, dat staat hier in het Hebreeuws, shalom. Het is vrede, het gaat goed met mij. Deze mevrouw kon dat zeggen omdat het taal van geloof was. Nee, ze was niet zonder emoties, want we lezen in vers 27, hè, we lezen daar dat zij naar de man Gods, naar Elisa, toe gaat, zijn voeten vastgrijpt en Gehazi wil haar van Elisa wegduwen en dan zegt Elisa, laat haar begaan, want haar ziel is bitter bedroefd in haar. Dus nee, ze was niet zonder emoties. Er was heel veel gaande in haar leven. En toch zegt ze, God is in controle. Ik weet dat God nog niet klaar is met ons gezin. Ik weet dat God in beheer is van onze situatie. Ik weet dat God erboven staat. En daarom is het vrede in mijn hart. Het is goed. Het gaat goed. Nou, ik weet niet hoe jij hier gekomen bent. Misschien zeg je, heel veel dingen gaan goed. We vragen het aan elkaar. Oh, hey, leuk je weer te ontmoeten. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed hoor. Maar hoe vaak zijn we eigenlijk niet eerlijk? Hoe vaak is het maar een oppervlakkige antwoord? Ja, het gaat goed. Maar gaat het vanavond echt goed met jou? Kan jij met deze vrouw uit Sunem zeggen, het is vrede. Het is wel met mijn ziel. Ja, het is waar. Er zijn zorgen in mijn gezin. Het gaat niet goed in ons huwelijk. En toch zit ik hier op de conferentie en kan ik zeggen, het is vrede in mijn hart. God is in controle. Hij is in controle van mijn leven. Gaat het echt geestelijk goed met jou? Met u? Of moet je zeggen, vanavond wat die leerlingen profeten uitriepen toen ze een soep kregen voorgeschoteld en dat ze het uitroepen, de dood is in de pot. He, verderop in het hoofdstuk, vers 40. Elisa gaat met leerling profeten op pad en ze maken een soep klaar en er wordt een wilde slingerplant, wordt er gesneden en die vruchten, die kolenkwinten, die worden in stukken gesneden en ze maken er een soep van. Maar het blijkt giftig te zijn en ze roepen het uit. De dood is in de pot. Nou, ik zou het zo willen zeggen. Wat verwoordt vanavond het meest jouw hartsgesteldheid? Dat je zegt, ja, het is vrede. Het is goed. Ik mag mijn oog nog op de Heer houden. Hij is in controle van mijn leven. Of moet je vanavond zeggen, nee, het is de dood in de pot. Het is geestelijk zo dor, zo mat. Al zo lang geleden dat ik voor het laatst een ontmoeting met de Heer heb gehad. Door hem ben aangeraakt. De dood in de pot. Weet je wat Elise zegt? Breng dan de meel. En hij wierp het in de pot en hij zei, schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. Breng dan de meel. Nou, meel, dat is eigenlijk tarwe wat gemalen is. En wat uiteindelijk, waar brood van gemaakt wordt. Als we het vanavond doorvertalen, als we het geestelijk willen duiden, als we er geestelijk een beeld uit willen trekken, dan kunnen we zeggen, de Heer Jezus is het brood des levens. En Hij is het antwoord op al onze problemen. Hij is het antwoord op onze doodsheid. En nou is het werk van de Heilige Geest dit weekend om ons voor het eerst of opnieuw het volle licht te laten vallen over het kruis van Golgotha, over zijn opstanding, het gekruisigde leven. Het is het werk van de Heilige Geest om van onze doodsheid weg te kijken naar het volbrachte werk van Christus en dat we bij vernieuwing hem mogen zien. En het uitroepen, alles wat aan hem is, is geheel begeerlijk. Nou, ik hoop en ik bid dat wij zo ook hier dit weekend samenkomen. Dat we zeggen, Heer, ik verlang ernaar om u te ontmoeten. De volgende dia. Want als we hier vanavond samenkomen, dan komen we samen rondom een heerlijke belofte. De Heer Jezus heeft het gezegd. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Die in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van levend water. Wij leven, broeders en zusters, na Pinksteren. Wat betekent dat? Wij zijn gelovigen van het nieuwe verbond. En we zijn gezegend met alle geestelijke zegen. In de hemel, in Christus Jezus. En vanavond is ons hoofd, de Heer Jezus, in de troon. En zijn ogen doorlopen de hele aarde om zich krachtig te bewijzen aan hem of haar wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Die vanavond het uitroept. O Heere, ik heb zo'n dorst. O Heere, daar is zo'n honger in mijn hart om u dieper te leren kennen. O Heere, u weet het hoe het is hier op de bodem van mijn hart. De dood is in de pot. Of Heere, u weet het hoe het opgedroogd is hier van binnen. En dan zegt ons hoofd in de hemel, maar mijn kind. Maar mijn kind, ik sta klaar om mijzelf in al mijn volheid aan jou weg te schenken. Want het is mijn liefdeswerk om stromen van levend water uit jouw binnenste te laten komen. Ik heb het toch gezegd, toen ik opvoer naar de hemel, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. Dat heb ik toch gezegd. De kracht die ter beschikking staat om te getuigen. De kracht om zonde te overwinnen. De kracht om in je huwelijk je plek in te nemen. Die kracht, die staat ons ter beschikking. Maar hoe komt het dat die kracht in ons midden zo dikwijls niet ervaren wordt? Francis Tien, die zegt in zijn boekje De Vergeten God, een herontdekking van de Heilige Geest, het volgende. Hij zegt, naar mijn idee wordt de Heilige Geest jammer genoeg verwaarloosd en praktisch gezien vergeten. Hoewel geen enkele christen zijn bestaan zou ontkennen, weet ik vrijwel zeker dat er miljoenen kerkgangers zijn die niet vol overtuiging kunnen zeggen dat ze zijn aanwezigheid of werk in hun leven hebben ervaren in het afgelopen jaar. Er zit een grote kloof tussen wat we in de Bijbel lezen over de Heilige Geest en hoe de meeste gelovigen in de kerken vandaag de dag functioneren. Is dat herkenbaar? De Heilige Geest als de vergeten God. Ja, de Heilige Geest, ja, dat is voor de charismaten, ja, dat is voor de Pinkstermens. Maar we belijden het toch met elkaar, ik geloof in de Heilige Geest. Hoe komt het dan dat we zo dikwijls weinig van de Heilige Geest ervaren? Terwijl de Heere zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dan vanavond hier zitten en zeggen, de dood in de pot, het is droog. Of druppels. Of misschien modderstromen. Waar is Gods kracht in ons midden? Het vuur, de passie, de wervingskracht. Waar zijn de krachtdadige bekeringen? Die er ook zijn geweest op de conferenties van Hartkrij. Hoe komt het toch? Soms volle kerken, maar lege harten. Blussen we met elkaar het vuur misschien uit? Gezamenlijk? Dat God wel spreekt? Dat het profetisch spreken daar wel is, maar dat we met elkaar er geen acht op slaan? Daarover gaat het dit weekend. En ik hoop en ik bid dat we zeggen, ja heren, dat is ook mijn verlangen. Ik ben hier gekomen met een honger, met een dorst. Want wat heeft de Heer Jezus gezegd? Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Ik moest denken bij de voorbereiding aan de lofzang van Maria. Hij heeft een lang geduld met goederen vervuld, de hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hun waan gans ledig weggezonden. Wat zou dat verdrietig zijn als we leeg naar huis gaan. Omdat wij rijk zijn in onszelf. Dat we verrijkt zijn in onszelf. Dat er geen honger en dorst is naar meer van de Heilige Geest. Ja, de Bijbel is zo duidelijk dat het begint vanavond, dit weekend, met honger en dorst. John Stott zegt dit in zijn mooie boekje over de doop met de Heilige Geest. Hij zegt, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid is een blijvend kenmerk van het geestelijke leven. Net als arm van geest. Laat niemand van ons denken dat wij er al zijn en dat God ons niet nog meer kan vullen met zichzelf. Een christen, nou komt het, is een geestelijke drankzuchtige. Een christen is een geestelijke drankzuchtige. Iemand die altijd dorst heeft en altijd drinkt. Drinken is niet vragen om water, maar daadwerkelijk water tot je nemen. Wat herken je daarvan in je eigen leven? Ben je echt met een dorst gekomen? Ben je echt met een honger naar deze plek gekomen, dit weekend? Of ben je ook misschien, zijn wij misschien ook gearriveerde christenen? En geldt voor ons net als bij de christenen van Laodicea. Ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek. Dat is de nood van de eindtijdkerk, lieve broeders en zusters. Laodicea is een kerk waar Jezus buiten de deur staat. Er zijn wel activiteiten. Er wordt van alles georganiseerd. Er worden collectes gehouden. Er zijn sprekers. Een tip-top programma. Maar hij is er niet. Hij staat niet centraal. Het gaat niet om hem. En wat hebben we dan nodig? Nou zegt de Heer Jezus, we hebben dan ogenzalf nodig, zodat we zullen zien. Misschien moeten we daar maar vanavond beginnen, door ons te verootmoedigen. En te zeggen, Heere, ik heb eigenlijk geen honger, ik heb eigenlijk geen dorst. Ik ben tevreden geraakt met wat ik heb. Ik ben gearriveerd. Een gearriveerd christen, ja, vroeger waarschuwden ze ervoor, maar ik ben eigenlijk een gearriveerde christen. Moeten we dat niet met elkaar belijden aan het begin van deze conferentie? Ons gebrek aan gebed, onze wereldgelijkvormigheid. We zijn tevreden geraakt. En misschien zit je hier wel met een noodsituatie in je leven en een crisis in je huwelijk. En zeg je, en toch, ik heb een verlangen dat God een diep werk zal doen in mijn hart. Die bekrachtiging van omhoog, die heb ik zo nodig. Het ligt niet aan de Heer. Stromen van levend water heeft de Heer beloofd. Als iemand dorst heeft, dan mogen we tot hem komen. Wat een heerlijke tekst. Dit weekend, om mee te beginnen. Bisschop Ryle die zegt over deze tekst, men zegt wel eens dat sommige passages het verdienen om in gouden letters te worden uitgedrukt. Als dat zo is, dan is deze passage er zeker één van. O, zullen we vanavond niet met Psalm 8, 81 zeggen, dat we onze mond wijd open doen en de Heere zegt, dan zal ik hem vervullen. Zullen we dan niet met elkaar roepen naar de Heere? En zeggen, Heere, met onze dorst, met onze honger, ja zelfs met onze gearriveerdheid, Heere, komen wij naar u toe. Heere, zou u ons willen aanraken? Want Paulus laat zien in de Efezebrief dat wij een relatie kunnen hebben met de Heilige Geest. De Heilige Geest, Job heeft het al gezegd, is een persoon met een wil, verstand en gevoelens. De Heilige Geest is geen kracht, geen elektriciteit, niet als de wind. Elektriciteit kunnen we niet bedroeven, een wind kunnen we niet bedroeven, een kracht kunnen we niet bedroeven, maar een persoon kunnen wij bedroeven. De Heilige Geest, die kunnen we, zegt de Bijbel, lasteren door Gods werk voor duivels werk uit te maken. De Heilige Geest kunnen we weerstaan. Als die al langdurig met ons praat, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En we sluiten ons ervoor af. We kunnen de Heilige Geest persoonlijk bedroeven. Omdat hij emoties heeft, gevoelens heeft. En als we dat met elkaar doen, als we gezamenlijk de Heilige Geest bedroeven, dan blussen wij hem uit, dan doven wij het vuur. Terwijl de Heilige Geest wil branden in onze harten. Hij wil ons overtuigen, hij wil ons reinigen, hij wil met ons praten. Hij wil onze zonden dit weekend ontmaskeren. Hij wil Christus verheerlijken, hij wil mensen vervullen. Hij wil gemeenten wakker schudden. En Paulus zegt, dat vuur, dat kunnen wij doven. Dat vuur kunnen wij met elkaar doven. Omdat we gemakzuchtig worden, wereldgelijkvormig worden, omdat wij gearriveerd zijn en de Heilige Geest als het ware voor een gesloten deur staat. Dus daarom, als wij gaan nadenken over de Heilige Geest, dan is het wel belangrijk om te weten, woont de Heilige Geest in u en in jou? Ofwel, bent u verzegeld met de Heilige Geest? Dat lezen wij in Efeze 1 vers 13. Paulus die zegt in Efeze 1 vers 13, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Met andere woorden, toen jullie tot geloof kwamen, toen jullie levend gemaakt zijn met Christus, zijn jullie verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En wat betekent dat dan als je verzegeld bent met de Heilige Geest? Nou, als je verzegeld bent met de Heilige Geest, dan betekent dat eigenlijk dat God het stempel erop zet in je leven. Dat je hem toebehoort. Paulus gebruikt dat beeld, een beeld vanuit de oudheid, waar documenten verzegeld werden. Wat je ook ziet op deze foto, hè, maar het is als het ware een eigendomszegel. Het waarborgt de echtheid. Het geeft zekerheid dat het document origineel is. Dus als wij tot geloof komen, dan ontvangen wij inwonend de Heilige Geest. En God zet daar zijn zegel op door ons de Heilige Geest als onderpand te geven. Als onderpand van onze verlossing. Hij is onze liefhebbende trooster die bij ons komt wonen en in ons komt wonen. En die liefhebbende trooster, die verlangt naar gemeenschap met ons. Hij verlangt ernaar om een relatie met ons aan te gaan. Dus in het licht van het bedroeven van de Heilige Geest, is het een geweldige, kostbare, heerlijke werkelijkheid, dat gelovigen verzegeld kunnen worden met de Heilige Geest. Paulus die gaat in Efeze 1 beschrijven hoe rijk wij zijn in de Heer Jezus Christus. We zijn schatrijk. Uitverkoren in hem, verlost door zijn bloed, erfgenaam van de eeuwige heerlijkheid en verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat wij schatrijk in Christus zijn, dat kunnen we weten, maar de grote vraag is, leven wij daar ook uit? Of leven wij als bedelaars? Hoe bewust leven wij door de Heilige Geest? In de kracht van de Heilige Geest? Of putten we nog steeds kracht vanuit die oude natuur, vanuit ons vlees? Dat wij proberen God een handje te helpen, dat we in de heiligmaking proberen ons best te doen. Terwijl de Heer zegt, maar alles komt van boven. Je hoeft alleen maar met lege handen te ontvangen. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. De inwoning van de Heilige Geest, zegt John Stott, is Gods zegelmerk dat je hem toebehoort. Je bent niet meer van jezelf. God is in jou komen wonen. Je bent zijn eigendom geworden. Je hebt nu een nieuwe identiteit gekregen. Er komen nieuwe innerlijke verlangens. Je bent een nieuwe schepping. En het feit dat de Heilige Geest in jou woont, betekent dat jij uitziet naar de wederkomst van Christus. Want ons hoofd is daar en als lichaam zijn wij hier op aarde. We zien uit naar de voltooiing van onze verlossing. En in dat eeuwigheidsperspectief behoren wij onszelf te reinigen. In dat eeuwigheidsperspectief wil Gods geest met zijn reinigende kracht en door de kracht van zijn bloed onze levens vernieuwen. Ben jij levend gemaakt met Christus? Weet jij persoonlijk dat de Heilige Geest in jou woont? De Efezebrief is door Paulus gestuurd, maar toen de apostelen daar kwamen, in Handelingen 19, bij die gelovigen, die 12 gelovigen in Efeze, en toen ze huisbezoek kregen, toen werd er gevraagd, nog een vraag, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Handelingen 19. En wat zeggen ze dan? Wij hebben helemaal niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En dan wordt daar meer over verteld. Maar weet jij dat de Heilige Geest in je woont? Is daar het getuigenis van de Heilige Geest? Ik ben zijn eigendom. Omdat ik rust op het volbrachte werk. Ja, wat betekent het dat wij geloven in de Heilige Geest? Wij geloven dat wij in Christus zijn geplaatst, dat we in hem zijn, bij hem horen, van hem zijn, onderdeel zijn van zijn lichaam, onderdeel zijn van ons levengevend hoofd in de troon. En ja, daar hoort een nieuwe levenswandel bij. Een radicale nieuwe levensstijl. Het oude voorbij, alles nieuw geworden. Hij wil dat wij vol worden van de Heilige Geest. Dat ons hart gaat branden van liefde tot Jezus. En als de Heilige Geest werkt in ons hart, dan komt daar heiligheid, kracht, vreugde, geestelijk leven. Het wordt allemaal zichtbaar. En dat zegt Paulus in Efeze 5 vers 18, als hij zegt, word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Nou, Paulus zet eigenlijk hier twee dingen tegenover elkaar. Hij zet hier dronkenschap op een negatieve manier tegenover vol worden van de Heilige Geest. We weten dat dronken worden, dat de controle doet verliezen. Je raakt beneveld. Als jij je bezat, als jij je bezet met drank, dan word je willoos, gevoelloos. Ja, je wordt op een bepaalde manier blij. Maar als we vol worden van de Heilige Geest, dan raken we niet de controle kwijt. Dan krijgen we juist controle, zelfbeheersing over ons leven. Als wij vol worden van de Heilige Geest, dan motiveert dat ons juist. Dat vernieuwt onze wil. En de Bijbel nodigt ons uit om van die geest vervuld te worden. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. In het Grieks wordt daar een werkwoord gebruikt, een participium. Dus er staat eigenlijk, wat ik al hier in de tekst heb gezet, word voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Dus niet een eenmalige ervaring. Ik geloof zelf, misschien dat we daar in de vraagbeantwoording nog over na kunnen denken, maar ik denk zelf persoonlijk dat wij in de wedergeboorte gedoopt worden met de Heilige Geest. We worden gedoopt in de Heer Jezus Christus. We worden gedoopt tot het lichaam van Christus. De Heilige Geest komt in al zijn volheid in ons wonen. Maar het wil nog niet zeggen dat de Heilige Geest beheer en controle heeft over ons leven. Ja, hij is inwonend in ons. Maar heeft hij nou ook zeggenschap gekregen op alle terreinen van het leven? De muziek, mijn vrije tijd, mijn agenda, mijn huwelijk, mijn geld, mijn werk, mijn carrière, mijn toekomst, enzovoort, enzovoort. De Heilige Geest woont wel in ons, als we tot geloof komen, in al zijn volheid. Maar het wil niet zeggen dat we vol zijn van de Heilige Geest. Dat we onder volledige controle zijn van de Heilige Geest. Dat heeft alles te maken met overgave, met toewijding, met bekering, met gehoorzaamheid. Nou, de Heer wil dat we de gaven van de Heilige Geest voortdurend en in toenemende mate toe-eigenen. Word voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Nou, de context van Efeze 5, dat is wat er staat in vers 18. En dat is vers 14 van hoofdstuk 5. Ontwaakt u die slaapt. En sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Ja, de volgende. Sta op. Blijkbaar waren de gelovigen van Efeze gezegend met zo'n heerlijke boodschap. Maar was daar toch maar weer lauwheid, doodsheid, matheid binnengeslopen, dat Paulus een brief moest schrijven aan deze gelovigen: ontwaakt u die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over je lichten. Hij begint dus bij het licht, bij de Heer Jezus die het licht van de wereld is. Hij zegt als het ware, laat het licht van de wereld over je leven schijnen. Sta op, broeders en zusters. Ik hoop en ik bid dat deze conferentie ook in dat licht mag staan. Dat degenen die geestelijk slapende zijn, die lauw zijn geworden, die misschien leven op oude ervaringen, 10 jaar geleden of 5 jaar geleden, die innerlijk koud zijn, maar die zeggen, o Heere, ik verlang ernaar dat Christus opnieuw over mij zal lichten. O Heere, hier ben ik. Schijn in mij, schijn door mij. Kom Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid, Heere. Vul mijn hart met uw heerlijkheid, Heere. Die verborgen zonde. Ik bid dat ik dit weekend, dat ik ermee aan de voet van het kruis mag komen. Dat mijn masker misschien af zal vallen en ik bevrijd naar huis mag gaan. Dat ik niet langer toneel zal spelen. O Heere, laat het licht van u doorbreken in mijn leven. Sta op. ondergelovigen in ons midden. Sta op uit je doodslaap. Hoe lang weersta je al de Heilige Geest die met jou praat, heden indien gij zijn stem hoort? Verhard je hart niet. Sta op. Kom naar Jezus en leef. Sta op. U, jij, dubbelhartige. Hoe lang praat de Heer al met je? Dat er een verandering moet komen en toch. Je leeft er maar in door. Maar de Heer zegt, doe de duisternis weg. Kom naar die fontein van levend water. Die fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En laat je hart vullen met zijn genade. Laat je hart opnieuw, laat je leven een hart schoon spoelen als het ware. Door die reinigende kracht van de Heilige Geest. Word vervuld met de Heilige Geest. Dat is een opdracht. Word vervuld. Het staat in de gebiedende wijs. Dus weet je, sommige mensen denken, ja oké, er zijn mensen die tot geloof zijn gekomen. En er zijn mensen die radicaal zijn en die een geestvervuld leven leiden. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De vervulling met de Heilige Geest is geen optie zo van, oh ja, dat wil ik wel of dat wil ik niet. Maar het is een verplichting. Het is geen beleefd verzoek of een suggestie of een aanbeveling, een advies. Nee, de Heer zegt, een christen behoort een geestvervuld leven te leiden. Het staat ook in een leidende vorm. Dus eigenlijk staat er, laat de Heilige Geest jou voortdurend vervullen. Dus vanavond zijn er twee doorboorde handen die zeggen, de opgestane heiland zegt, ik wil jou vervullen. Het staat jou ter beschikking. Ik wil mijzelf in al mijn volheid aan jou wegschenken. Een belangrijke voorwaarde is alleen dat je jezelf aan hem overgeeft. En eerlijk wordt. John Stott zegt, je wordt niet vanzelf dronken. Je wordt dronken door je te bezatten. Je wordt met de geest vervuld door eveneens te drinken, zoals de Heere beloofd hebt in Johannes 7. Laat je dit weekend vullen. Laat je vullen. Hij zegt, kom. En het staat ook in de tegenwoordige tijd. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat het niet een eenmalige oproep is, maar dat het een oproep is die elke dag weer nodig is. Toen Jezus tijdens de bruiloft van Kana tegen de slaven zei, vul de kruiken met water, dan lezen we in het Grieks een woordje wat duidt op eenmalig. Vul deze kruiken nu één keer met water. Maar hier zegt de Heer, kom met je lege kruik, niet op één keer, niet één keer, maar elke keer weer opnieuw, voortdurend, elke dag. Voortdurend de Heilige Geest nodig hebben. Voortdurende afhankelijkheid. Wanneer hebben wij voor het laatst ons lege kruikje aan de Heere aangeboden? Wanneer, wees nou eens eerlijk, wanneer heb jij, heb u, hebben wij voor het laatst heel bewust onze handen geopend, 's morgens toen we opstonden, en gezegd, Heere, vul mij met uw Heilige Geest. Heere, ik kan vandaag niet die taak vervullen. Heere, ik kan het niet volhouden in mijn huwelijk. Heere, ik hou het niet vol met de opvoeding van mijn kinderen. Maar Heere, vul mij met uw Heilige Geest. Heere, ik heb het niet. Ik heb die bovennatuurlijke kracht niet om te leven tot uw eer. Heere, ik kan niet getuigen. Heere, mijn lege kruik bied ik u aan. Vul mij, Heere. Wees eens eerlijk. Wanneer heb je zo je lege kruik aan hem aangeboden? Want wij zijn niet zomaar automatisch vervuld met de Heilige Geest. Dat is wat we elke dag moeten doen. Als wij vol willen worden van de Heilige Geest, dan moeten we drinken. En wat gebeurt er dan? Als je drinkt. Wat wordt er dan zichtbaar? Nou, Lloyd-Jones zou zeggen, unspeakable joy. Onuitsprekelijke vreugde in je hart. Een vreugde die de wereld niet kent. De Heilige Geest brengt in je hart lofprijs, aanbidding, verwondering, dankbaarheid. Je cijfert jezelf weg. Er zijn vier terreinen waarop het zichtbaar wordt als we vol zijn van de Heilige Geest. In de eerste plaats gemeenschap. Wat lezen we hier? We lezen hier, hè, als er staat in Efeze 5 vers 18, word vervuld met de geest en spreek onder elkaar. Elkaar. Er staat in vers 21, wees elkaar. Iemand die vol wordt van de Heilige Geest, iemand die vol wordt van de Heilige Geest, die wordt vol van Gods liefde en die gaat Gods kinderen opzoeken, die voelt zich thuis bij de medegelovigen. Een geestvuld christen heeft een goede verstandhouding met medegelovigen. Die verlangt er niet naar om over koetjes en kalfjes te spreken. Dat kan, zeker. Maar hij verlangt naar geestelijke fellowship. Hij verlangt naar ware gemeenschap die tot uitdrukking komt in aanbidding. Het grootmaken van de Heere. De Heer Jezus in het centrum hebben van je leven. En samen met andere gelovigen die datzelfde verlangen hebben. Om daar, er komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem, de nooit volprezen naam van hem. Dat verlang je dan. Je verlangt naar geestelijke gemeenschap, gemeenschap der heiligen. Met elkaar. En wat ga je dan met elkaar doen? Zingen en loven. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Kyrios. En loof hem in uw hart. Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen die God groot maken. Dus geestvervuld leven is een leven van aanbidding. En dan is er één misschien die voelt zijn geestelijk leven meer vertolkt met psalmen. En ik denk dat bij de psalmen kijken we echt Gods kinderen in het hart. Er gaan geen liederen eigenlijk dieper dan de psalmen. Als het gaat over aanvechting en geestelijke strijd. Een ander voelt zich misschien meer thuis bij een Johan de Heerlied, een lofzang. Wat gaat over het volbrachte werk. Of een opwekkingslied. Of een eigentijds aanbiddingslied. Maar geestvervulling leidt ons tot aanbidding. En Christus wordt groot gemaakt. En hij wordt erkend als de Kyrios van ons leven. De Heere van ons leven die het voor het zeggen heeft. Hij is koning. Hij is Heer van ons leven. En de Heilige Geest doet niets liever dan de Heer Jezus in de volle schijnwerpers plaatsen. Dat de Heer Jezus alle lof en eer ontvangt. Het derde, dat is dankbaarheid. En dank altijd voor alle dingen. Die zin die loopt nog steeds door. Vers 18 loopt nog steeds door tot en met vers 21. Dus wat is een gevolg van een geestvervuld leven? Dankbaarheid. En weet je wat een van de ergste zonden is in ons leven? Hou je vast. Hou je vast. Een van de grootste zonden en de ergste zonden in ons leven is ondankbaarheid. Dat is mopperen. Ontevreden zijn. Het volk Israël werd in de woestijn gestraft vanwege hun murmureren en mopperen op God. Dat was een bewijs van ongeloof. Misschien bedroef jij wel de Heilige Geest dat jij een klagend mens bent. Altijd maar weer klagen. Altijd maar weer mopperen. En dat je zo weinig laat zien aan je kinderen, aan je omgeving, van oprechte dankbaarheid vanwege het volbrachte werk van Christus. Dankbaarheid voor 10.000 andere redenen. Dankbaarheid is een gevolg van een geestvervuld leven. En het vierde, hoe weet je of je vol bent van de Heilige Geest? Dan komt daar gebrokenheid in je leven. Er staat hier in vers 21, wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Eigenlijk niet goed vertaald. Er staat letterlijk dit, het is één zin. Door aan elkaar onderworpen te zijn in de vrezen van God. Dus al ben je vol van de geest, dan kan jij je heel makkelijk onderwerpen aan je man, aan je vrouw. Dan kan je heel makkelijk onderwerpen aan jouw gemeenteleden. Dan kan jij je heel makkelijk onderwerpen op je werkplek wanneer het nodig is. Dan krijg je een dienende houding. Het watermerk van het geestvervulde leven is dat de gelovige zichzelf niet op de voorgrond plaatst, maar onderwerpt, zegt John Stott. Jezelf wegcijfert. Een stapje terug uitdoet. Je verbergt achter het kruis. In een tijd waar er zoveel hardheid is, ook onder christenen. Waar er zoveel onverschilligheid is in gemeenten, in kerkenraden, gelovigen onderling. In een tijd waar zoveel mensen zichzelf centraal stellen. Zegt Paulus, als jij vol bent van de Heilige Geest, dan wordt dat radicaal zichtbaar in een dienstbare houding. Dan ben je bereid om onderdanig te zijn, om je plek te weten. Het Griekse woordje hypotasso, dat gaat over het leger en je plek weten in het leger. Je bent niet allemaal een generaal. En hoeveel huwelijken gaan er niet kapot, doordat een man en een vrouw niet hun plek weten, elkaar niet kunnen dienen in onderdanigheid. Broeder Jeff zal er verder denk ik nog wel over spreken. Hoeveel gemeenten raken niet verdeeld, doordat mensen willen heersen. Broeders en zusters, het is een gebrek aan geestvervuld leven. We hebben met elkaar meer van de Heilige Geest nodig. We gaan naar de afronding toe van de preek, van de lezing. Moeten we niet met elkaar constateren dat we met elkaar de Heilige Geest hebben bedroefd? Want dat staat in Efeze 4 vers 30. Hè? En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door wie u, dan komt het opnieuw, verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Het bedroeven van de Heilige Geest. Eigenlijk is dat woordje bedroeven een hele zwakke vertaling van het woord lupijn in het Grieks. Dat betekent kwetsen, grieven, iemand pijn doen of verdrietig maken. Iemand heel diep kwetsen, tegenwerken of zelfs hinderen. En dat is heel wat meer dan tranen in je ogen krijgen. Het is zoiets als een diepe verwonding en pijn in het hart van een ander veroorzaak. Zondig is niet zoiets is, hè, van ik doe iets verkeerd, maar veel meer dat je een persoon krenkt, namelijk de Heilige Geest. En wat is er nou zo bijzonder aan die zonde? Van de zonde van het bedroeven van de Heilige Geest. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, die waarschuwing die staat in de context van relaties. Je moet het maar eens bestuderen. Wat lezen we daar? Nou, we lezen daar dat we kunnen liegen. Dat we een leugengeest hebben. Dat wij liegen met onze tong. Dat we de waarheid niet spreken tegen onze naast. Terwijl we leden zijn van elkaar. Dat wij vuile taal, lelijke woorden uit ons mond kramen. Misschien wel naar onze man of vrouw toe of naar onze kinderen. Dat we de Heilige Geest bedroeven door woede, toorn, geschreeuw. Dat wij niet vriendelijk zijn, dat we niet barmhartig zijn naar elkaar. Onvergevingsgezind zijn. Gideon, laat maar de volgende dia zien. Nog de volgende? Ja. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Kijk eens wat daar van gezegd wordt, waar de Efezebrief allemaal over spreekt. Het bijzondere van het bedroeven van de Heilige Geest, dat is dat het gaat over relaties. Nou, je zou eens kunnen nadenken, hè? Wie heb ik de afgelopen week ontmoet? Met wie ben ik omgegaan? Wat heb ik de afgelopen week in mijn relaties laten zien van de Heer Jezus? Of moet je dan zeggen, er was heel veel persoonlijke irritatie. Er was heel veel bitterheid in mijn hart en boosheid over dingen die gebeurden. Misschien zeg je wel, ik heb echt een paar lelijke woorden uitgekraamd. Ja, ik heb er spijt van, maar ik weet dat ik iemand gekwetst heb. Het kan zelfs zo zijn, hè, dat het gaat over de verborgen hardheid van ons hart, wat ten diepste de Heilige Geest kwetst. Dat je door al je pijn je muur omhoog hebt getrokken en je zit in je bastion en niemand komt er meer bij, maar de Heilige Geest kan ook niets meer aan je kwijt. Die muren van je hart, die moeten afgebroken worden. En daarom een vraag, op welke manier hebben wij onze tong de afgelopen week, de afgelopen maanden gebruikt? Was daar misschien giftige communicatie in jouw omgeving, waardoor je iemand gekwetst hebt? Denk eens even na terug aan het moment in jouw leven waarop jij eens iemand diep hebt gekwetst. Misschien met lelijke woorden, misschien met jouw levenshouding. Weet je nog hoeveel pijn dat heeft veroorzaakt? Een harde opmerking, een vernietigende reactie, een sarcastische sneer, een gesprek waarin je iemand vernederde. Gekwetst worden is verschrikkelijk. Maar als we de Heilige Geest kwetsen, is dat zoveel te erger. De Heilige Geest, die een persoon is die in ons woont, hoe komt het dat we zo gemakkelijk daarmee om kunnen gaan? En dat we soms niet beseffen wat we de Heere veroorzaken door ons gedrag. Hoe makkelijk zijn we met onze tong, zonder te beseffen dat de Heilige Geest in ons woont. Zeg Poenen gebruikt het voorbeeld van een man en een vrouw die aan het ruzie maken zijn. Twee christenen. Heilig ruzie maken. En ze kibbelen met elkaar en er worden allerlei sneren naar elkaar uitgedeeld. Maar ineens zien ze door het raam de buurvrouw aankomen. En ze schrikken. En ineens die hele vijandige sfeer die verandert. Het gezicht gaat op een glimlach. De voordeur wordt opengedaan. En dan wordt gezegd, ah, buurvrouw, leuk dat u er bent. Kom hier even binnen. En dan zegt hij, hoe komt het dat de aanwezigheid van de buurvrouw compleet de atmosfeer doet veranderen. Een gast. Een gast die binnenkomt, verandert in één keer de atmosfeer. Want ja, als de buurvrouw met je aan tafel mee eet, ja, dan laat je het wel na om ruzie te maken met elkaar. Dat is geen getuigenis. Maar hoeveel te meer en hoeveel te belangrijker als de Heilige Geest, de eregast in ons woont. Kunnen we daar nog op dezelfde manier onze tong gebruiken? Staan we daar nog op dezelfde manier te midden van onze relaties? Nee, als wij ons daar meer van bewust zouden zijn, dan zouden we minder zondigen met onze tong. Dan zouden we ook minder de Heilige Geest krenken. Grieven. Kwetsen.
het bedroeven van de Heilige Geest. Terwijl we verzegeld zijn met die Heilige Geest tot de dag van verlossing. En wat zegt de Heer? De Heer zegt dat wij daarmee naar het kruis moeten gaan. En ik wil afronden. Ja, nog een laatste dia. Nog eentje verder. Ik wil afsluiten met een vraag die misschien wel 10 jaar geleden hier op een Haardkrijkconferentie werd gesteld. Het was zondagmorgen. Dominee David Reveniel die sprak hier over het verhaal, ook van Elisa, die samen met een aantal leerlingen een bijbelschool ging bouwen. Nou, daar gingen ze met elkaar. Bewapend met allerlei materialen, onder andere met bijlen. En er werd heftig erop losgehakt om bomen neer te vellen en een bijbelschool, een gebouw te maken. En wat gebeurt er? Ineens vliegt daar dat ijzer van het hout af en dat valt in het water. En een van die leerlingen die schreeuwt het uit. Hij zegt, och meneer, ik ben het ijzer kwijt en het is nog wel geleend. We kennen dat verhaal, hè? En hij zegt, Elisa zegt, oké, ga naar die boom, snijd daar een stuk hout af en gooit hem op de plek waar je hem bent kwijtgeraakt. En wat gebeurt er? Het bijlblad komt bovendrijven. Nou, die preek van David Reveniel, die heeft heel veel bezoekers toen geraakt. Het was een preek ook die ging over de Heilige Geest. En de Heer was toen hier in ons midden. En hij ging het toepassen naar het hart. Hij zei, een bijl, hij zegt, het is misschien een beetje een creatieve toepassing, maar een bijl, die moet scherp zijn. En toen zegt hij, waar ben jij de scherpte in jouw leven kwijtgeraakt? Weet je nog, toen je vol was van de Heilige Geest. Maar nu, misschien de Heilige Geest bedroefd. Misschien wereldgelijkvormig geworden. Misschien de dood in de pot. Misschien niet meer sensitief op zonde. Wereldgelijkvormig. Zonde in ons leven. Toen zei hij, wat moeten we dan doen? Hoe kunnen wij weer geestelijk herstel krijgen? Hoe kunnen wij weer de scherpte terugkrijgen in onze bediening, in ons leven? Door naar de plek te gaan waar we het zijn kwijtgeraakt. Door het naar het hout van Golgotha te brengen. Het kruis van Golgotha te brengen. Door weer terug te keren naar de Here. Paulus zou zeggen in de Efezebrief, door weer wijs te worden en niet onverstandig te zijn. Ik zou het zo willen zeggen, door onze geschikte tijd dit weekend uit te buiten. Efeze 5. Buiten geschikte tijd uit, door niet alleen maar buiten in het zonnetje te gaan zitten. Natuurlijk mag dat ook, geniet ervan. Maar zoals ze vroeger wel eens zeiden, God wil zaken doen met ons. Ik herinner me dat Teun en Dini, Stortebekker van de Hoop, dat vaak ook zeggen. God wil zaken doen met ons dit weekend. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Dat vraagt een actie. Een verantwoordelijkheid. De Heere wil zaken met ons doen. Hij wil verandering brengen in onze situatie als dat nodig is. Maar dan zullen we wel onze geschikte tijd moeten uitbuiten. Dus een stille plek te zoeken en Gods aangezicht te zoeken. Stil te worden voor de Heere. Even een slide terug, Gideon. In Zuid-Afrika sloot ik de predikantenconferentie af met, misschien ben je wel vastgelopen. Misschien heb je wel een crisis in je leven. En hoe belangrijk is het dan dat je eerlijk wordt dit weekend? Het is tijd om eerlijk te worden. Het is tijd om na te denken. Wat staat er tussen God en mij in? Ga nou gewoon eens lekker heerlijk even ertussenuit. Ga nou eens ergens zitten en zeg, Heere, die stromen van levend water, die staan ter beschikking. Ik ervaar het niet. Heere, wat is daar de oorzaak van in mijn leven? En beleid het dan voor de Heer. En al heb je het al 20 keer gedaan, ga dan naar het luisterend oor en zeg: broeder, zuster, bid met mij. Bid met mij voor die stromen van levend water. Geef jezelf opnieuw aan de Heere over. Onderwerp je aan hem. En drink. Vergeet niet te drinken. Ga naar die fontein van levend water. Zacharia 13 vers 1. Ten dien dagen is er een fontein geopend tegen de zonde. En tegen de onreinheid. Worstel je met onreinheid in je leven? Er is een fontein geopend. Tegen die zonde. En Jezus zegt, als jij dorst hebt, dan mag je komen. Breng het bij mij. Breng het bij het hout van Golgotha. Beleid het voor mij. Breng de meel. En het zal gezond worden. Die verdorven soep, die werd gezond toen het meel in die pot werd gegooid. Als jij je zonde brengt aan de voet van het kruis, dan zal jij die reinigende kracht van Jezus bloed ervaren. Dan zal het vuur wat misschien gedoofd is, opnieuw oplaaien. En dan zal de dood in de pot verdwijnen. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard je hart niet. Bedroef de Heilige Geest van God niet, met wie je verzegeld bent tot de dag van verlossing. Maar kom, kom. En beleid. Verootmoedig je voor de Heere. Nader tot God. En hij zal tot je naderen. Reinigt je hart. Jij dubbelhartige zondaar, zegt Jacobus. En je zal vervuld worden met zijn geest. Amen.